Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weert en Maxime van Meel.
Je bent er weer bij. Dat is mooi. Een nieuwe beursdag is ten einde. En dat is voor ons het startsein voor een nieuwe aflevering. Welkom.
We zijn halverwege de week. Het is woensdag 24 april. De dag dat ASML officieel afscheid neemt van een topduo. Topman Peter Wennink en Martin van den Brink. Het technische brein achter ASML trekken de deur achter zich dicht. En Van den Brink vertelt waarom.
Ik denk dat het goed is voor mij om plaats te maken bij het bedrijf veranderen. Laat ik het zo zeggen. Het is niet zo dat ik zo nodig morgen moet stoppen. Maar het is ook wel zo dat een hele hoop mensen klaarstaan. Ik doe dat 40 jaar. En dan merk je als je in zo'n proces komt dat je voor jezelf ook zegt, ja, dan moet je ook niet blijven hangen. Ik ga met pensioen bij afscheid, dat is wel een groot woord. Ja,
geen sentimenteel gedoe in de AX. Daar gaat de handel gewoon door om uiteindelijk nipt laag te sluiten, net boven de 874 punten. En wij kunnen ook gewoon door, gelukkig maar, met onze uitzending, want Justin Blekemolen van Online Broker Links is onze gast vandaag.
We gaan het zo hebben over Heineken. Dat heeft voor het eerst in een jaar tijd weer een goed kwartaal gedraaid. En Heineken belooft meteen dat dit voorlopig het laatste goede kwartaal is. Vanaf nu wordt het alleen maar minder.
Beleggers in Tesla die waren diep ongelukkig over de Tesla-onwaardige marges. Maar nu Elon Musk een aankondiging doet die de marges mogelijk nog verder laat dalen, zijn beleggers opeens weer dolgelukkig. En ik hoor de radertjes al draaien. Hoe kan dat nou? Leg dat maar uit. Nou, dat gaan we allemaal doen, maar dat later in deze uitzending. Want we beginnen met ander nieuws. ASML zei eerder dat 2024 een tussenjaar zou worden. Maar ASMI, het kleinere broertje, lettertje verschil, ander bedrijf, maar wel dezelfde sector, komt met een heel andere boodschap. Want in plaats van een tussenjaar wordt 2024 volgens ASMI juist het jaar van de groei. En ASMI doet die belofte tijdens de bekendmaking van de cijfers. Nou, dat was gisteravond na beurs vanochtend bij openings schoot het aandeel direct de lucht in en sloot uiteindelijk 11% hoger. Grootste stijger in de AX, en het is dus vooral die belofte die beleggers tevreden stemt. ASMI denkt dat de chipmarkt sneller gaat herstellen dan eerder werd verwacht. In de tweede kwartaal, het lopende kwartaal dus, moet de omzet daarom hoger worden dan eerder gedacht. Namelijk tussen de 660 en 700 miljoen euro, denkt de CFO, en dat is Paul Verhagen. Justin, houdt ASMI nou rekening met een sneller herstel dan ASML? Begrijp ik dat goed? Zit daar een verschil tussen?
Ja, je zei het net eigenlijk al. Het zijn beide grote spelers in de semiconductor-industrie. Maar ze bedienen eigenlijk wel beide verschillende aspecten van die hele chipproductie. Mm-hmm. ASMI ziet een sterker dan verwachte herstel. En dat zit er met name eigenlijk met die vraag uit China. We hebben natuurlijk gezien dat er een exportverbod is gekomen op een aantal van die machines van ASML. En ja, daar zie je dus dat ASML heel veel omzet misloopt. Maar tegelijkertijd ziet ASMI juist een enorme groei vanuit China, een enorme vraag vanuit China. En dat heeft geleid tot een verhoging van hun omzetverwachtingen.
Ja, tweede kwartaal tussen de 660 en 700 miljoen euro. Dat is meer dan de range die ze eerder hadden afgegeven. Maar die range is ook veel groter. Er zit een veel groter gat tussen de ondergrens en de bovengrens. En in het slechtste geval, dus als ze die ondergrens halen, die 660 miljoen, dan is dat ja, hetzelfde als wat ze eerder voorspeld hadden. Dus dan is het helemaal niet goed. Is die koersreactie van 11% dan niet wat overdreven, dat enthousiasme?
Nou ja, dit kwartaal was wel heel sterk. De cijfers aan de bovenkant van die eerder afgegeven bandbreedte en ook echt een hele mooie operationele marge.
Ja, maar wel nog steeds minder omzet dan een jaar geleden. Ja, geweldig, beter dan verwacht, maar niet beter dan een jaar geleden.
Nee, dat klopt ook. Bedrijven proberen een beetje te schatten wanneer dan echt de opwaartse herstel van die hele sector gaat plaatsvinden. Nou, ASML denkt dat volgend jaar pas wordt. ASMI profiteert er waarschijnlijk wel iets eerder van. Maar ze waarschuwen zelf ook voor dat in het tweede jaarhelft toch wel een gematigde daling van die Chinese markt te verwachten is.
Jij noemde ze al even, die exportrestricties naar China. Hè, die zijn ja, voor ASML een gevaar, maar ook voor ASMI. Dat zegt CFO Verhagen bij BNR.
Waar wij wel rekening mee houden is dat zeg maar, de restricties waarschijnlijk zullen toenemen en zeker niet minder zullen worden. In welke mate ze zullen toenemen en in hoeverre wij daar precies last van gaan krijgen is gewoon niet te zeggen op dit moment. Dat weten we gewoon niet. Maar we houden wel rekening met het feit dat die restricties verder zouden kunnen toenemen.
Hoe serieus neem jij die dreiging en de impact van die restricties op de cijfers van ASMI?
China kijkt natuurlijk nu naar andere bedrijven, ook sowieso wat minder geavanceerde machines van ASML waren ze al aan het inslaan. En toen de VS dat zag, gingen ze die exportrestricties ook uitbreiden. Nou, je ziet nu dat er bijvoorbeeld veel vraag is naar andere machines en ook dus naar de producten van ASMI. Dus het zal mij niet verbazen dat op termijn de VS zegt van hey, daar gaan we ook restricties op leggen.
We gaan naar wat anders, naar Kering, het moederbedrijf van Gucci, want dat komt daarentegen met een joekel van een winstwaarschuwing. Dat is de tweede in een maand tijd. Beleggers hielden dus al rekening met slechte resultaten vanwege dat eerdere winstalarm. Maar de realiteit blijkt nog dramatischer dan gevreesd. De winst daalt dit eerste halfjaar met 45%. Ja, en hoe slecht de zaken gaan blijkt ook uit een portret dat Bloomberg maakte. Dat gaat over de CEO van Kering. En daarin werd hardop de vraag gesteld of deze man wel de juiste man is om het bedrijf erbovenop te helpen. En om dat kracht bij te zetten beschrijft de journalist, en dat was ergens in een voorstadje van Parijs, hoe koopjesjagers elkaar staan te verdringen bij de kortingsrekken van onverkochte Gucci-schoenen, jassen en tassen. Ja, en dat is voor een luxe merk natuurlijk vernietigend voor je imago. Korting sowieso al. Ja, en als mensen dan ook nog in de rekken staan te struinen naar koopjes, ja, dat is niet wat je wil hebben. En natuurlijk ook een enorm contrast vergeleken met rivalen als LVMH van Louis Vuitton en Hermès. Want ja, die verlagen de prijzen nooit of bijna nooit.
Ik heb even ook door die beurskoersen zitten vroeten en die zitten vergelijken. Ja, Kering wordt nu gewaardeerd op 40 miljard euro. Dat is 10 keer minder dan LVMH. Mm-hmm. En Hermès is 6 keer zoveel waard, maar qua omzet wel 3 keer kleiner dan Kering. Vandaag kreeg het aandeel van Kering 10% eraf nog eens. En daalde zelfs even naar de laagste stand in 7 jaar tijd.
Nou, korting op de beurs dus. Ja. Niet alleen in die rekken daar.
Oei.
KPN dan, want dat loopt letterlijk tegen de grenzen aan. Tegen de landsgrenzen wel te verstaan. Ja, ons land wordt niet groter, de bevolking neemt wel toe, maar ja, daar wil je voor je groei ook niet afhankelijk van zijn. En dus kan KPN grofweg kiezen uit 2 smaken om die omzet te verhogen, namelijk prijsverhogingen en het doen van overnames. Beide doet KPN, overnames doen ze vooral in die glasvezelmarkt. Al is KPN ook zelf aan het graven om overal in ons land glasvezelkabel in de grond te duwen. En ook afgelopen kwartaal levert glasvezel weer nieuwe klanten op.
Ja, 13.000 nieuwe klanten in totaal. Glasvezel is ook duurder, dus dat levert ook weer extra omzet op. Mm-hmm. En prijsverhogingen helpen KPN ook. En grote kans dat het voorlopig nog niet gedaan is met die verhogingen, zegt CEO Joost Farwerk tegen ons, tegen BNR.
We hebben vorig jaar een tariefsverhoging in de markt gezet die wat hoger was dan gebruikelijk. Maar dat had allemaal te maken met de inflatie die hoger was. En ook de cao's die allemaal hoog waren in Nederland. Dus dit kwartaal kijken we naar of we nog iets met de tarieven gaan doen. Maar dat besluit moeten we nog nemen.
Nieuws dat net binnenkwam. ByteDance kan zich maar beter klaarmaken voor een domper. Want ja, het lijkt toch echt dat ze hun tak, een TikTok-tak, want ByteDance is het moederbedrijf van TikTok, in Amerika moeten verkopen. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met het verbod op TikTok zolang dat in Chinese handen is. Nou, 1 persoon kon nog over dat lot beslissen, namelijk president Joe Biden. En ook hij heeft zojuist zijn handtekening gezet. De inkt is nog nat, net binnen. En daarmee is de politieke strijd gestreden en wordt nu verder uitvechten in de rechtbank, zegt tech-collega Joe van Buurik.
TikTok heeft immers al aangegeven, we gaan naar de rechter, we gaan dit aanvechten. Waarschijnlijk onder de bom van het Eerste Amendement, de vrijheid van meningsuiting. Maar ik ben heel erg benieuwd of de rechter daarin meegaat. En vooral ook, ja, het bewijs hebben we nog niet concreet gehoord. Hè? Senator Mark Warner die zegt, ja, ik snap dat vooral jonge Amerikanen sceptisch zijn, maar vertrouw ons maar. Wij hebben geheime briefings gezien van onder meer de FBI. Wij weten wat de dreiging is, daar moeten we op handelen. We moeten het volk beschermen.
Elon Musk heeft een boodschap voor beleggers die twijfelen of ze in Tesla moeten beleggen. Doe het niet, zegt Musk. Nou ja, dat zometeen.
Tesla krimpt op alle fronten, Heineken groeit juist op alle fronten. En daar beginnen we mee, met Heineken. Want na een krimp vorig jaar door agressieve prijsverhogingen,
Heineken gooit zijn prijzen omhoog. Horeca en winkels moeten het biermerk bijna 6% meer gaan betalen.
Heineken, Dolf van Brink, die hebben minder bier verkocht, maar wel gecompenseerd met hogere prijzen. Dat aandeel, dat krijgt klap op de beurs.
Zit er nu na een jaar weer groei in de bierverkoop. Heineken zag in het eerste kwartaal in alle regio's de volumes en omzetten stijgen. Een bemoedigende start, vindt CEO Dolf van de Brink. Maar hij waarschuwt wel dat het mooiste kwartaal ook meteen al achter ons ligt. Want Heineken gaat dit groeitempo niet volhouden de rest van het jaar. Waarom niet, Justin?
Ze denken niet dat deze omzetgroei, dat ze die kunnen extrapoleren naar de rest van het jaar. Een paar analisten denken van wel. Hè. Barclays verwacht bijvoorbeeld dat 2024 juist wel een mooi of een beter jaar wordt na een aantal jaar van teleurstellingen. Uh-huh. Ja, ze hebben natuurlijk veel tegenwind gehad de afgelopen jaren door bepaalde macro-economische factoren. Hoge inflatie, stijgende grondstofprijzen. En dat duurt wel een tijdje voordat dat zeg maar helemaal hersteld is.
Ja, hoezo? Dat ligt nu toch achter ons? We kunnen nu toch gewoon weer meer verkopen?
De inflatie stijgt nog steeds.
Maar wel veel minder hard dan vorig jaar, het jaar daarvoor.
Dat klopt, maar lukt het Heineken om de prijzen ook dan nog alsmaar te blijven verhogen. Mm-hmm. Want ja, ook al stijgen de prijzen minder hard, ze stijgen nog wel. Nou, gelukkig dalen de grondstofprijzen wel wat. Ook al zien we her en der wel weer wat sterke oplevingen. Maar voornamelijk ja, hogere lonen, die moet je dan toch weer weten door te breken in de prijzen. En ja, ik denk dat na een aantal jaar van verhogingen, dan wordt het steeds lastiger om die prijzen te blijven verhogen.
Nou, ik dacht wel nog, het wordt natuurlijk een geweldig mooie sportzomer. Hopelijk zit het weer ook een beetje mee. Ja. Want we hebben EK voetbal, Olympische Spelen. Nou, ja, veel mensen zuipen zich dan toch behoorlijk klem. Ook doen we dat dan vaak in café op terras. Nou, daar zijn de marges voor Heineken hoger dan in de supermarkt. Ja, hoezo jaagt dat die verkopen dan niet gigantisch omhoog?
Ja, misschien zijn ze ook wel iets te pessimistisch, hoor. Want als je kijkt naar het eerste kwartaal, misschien wel. Hè, de eerste kwartaal voor het eerste jaar, dat ze eigenlijk weer een wat beter kwartaal hebben gedraaid. Ik zelf vond het best goed. In alle regio's verkochten ze meer bier. En de grootste groei werd ook geboekt in Azië, waar ze toch wel lastig hebben gehad met prijsverhoging. Ook. Om even terug te komen op wat jij net zegt. Naar eigen zeggen ziet Heineken juist dat Europeanen steeds vaker bier kopen in de supermarkt en minder in bars en restaurants. Dus dat heeft toch ook echt wel te maken met die prijsverhoging.
Dat is veel te duur.
Ja. Heineken zet ook al jaren in op die premium bieren. Daar behoren behalve Heineken zelf ook merken zoals Desperados, Birra Moretti en Tiger toe. Hoeveel harder groeien die premium biermerken dan de rest eigenlijk van wat Heineken in de portefeuille heeft?
Ze groeien wel ongeveer 1,5-2 keer zo hard qua omzetgroei. Dus die premium merken doen het erg goed. Ook het een paar jaar geleden gelanceerde Heineken Silver, dat groeit enorm hard. Dus ja, daar hebben ze echt wel mooie stappen mee weten te kunnen zetten. Alleen ja, is het de vraag van, is het nu inderdaad het juiste moment waarop zo'n strategie goed gaat werken?
Ja, want die zijn nog duurder, die premium merken.
Precies, die zijn nog duurder. En we zitten al in een periode van hoge inflatie. Dus ja, wellicht komt die strategie de komende jaren, als de inflatie echt lager uitkomt, dat die strategie beter tot zijn recht komt.
Ja, genoeg over die cijfers. Morgen is ook een belangrijk moment voor de CEO, Dolf van der Brink, van de stemmende aandeelhouders van Heineken over de herbenoeming. Hoe vind je dat hij het heeft gedaan de afgelopen jaren?
Als we naar de beurskoers even kijken, dan niet zo heel goed. Hè? Eigenlijk de afgelopen 5 jaar beweegt de koers al zo tussen de 80 en 100 euro.
Dus ja, moet ik wel voor hem opnemen. Hij heeft natuurlijk een hele lastige periode gehad, omstandigheden, corona, inflatie. Nou ja, goed, dat zijn omstandigheden waar hij niks aan kon doen.
Inderdaad, nee. Dus lastige periode. En afgezien daarvan heeft hij, denk ik, Heineken goed door deze zware tijden weten te lozen. En mikken ze toch volgend jaar weer op een omzetrecord.
Dus hij mag nog 4 jaar blijven van jou?
Van mij wel.
BNR Beurs.
Gaat er kampjes aan toe op Wall Street. Nou, inmiddels staat alles in het rood. De Dow Jones verliest 0,5%. De S&P 500 ook 0,5% in de win. En de Nasdaq 0,3% lager. Je merkt het, ik moest nog even de koersstanden laden. Maar ik had toevallig net voordat ik de uitzending inliep wel naar de borden al gekeken. Meta, 2 redenen om naar dat aandeel te kijken. Vanavond komt het bedrijf met cijfers. Maar het kan ook bewegen op het nieuws rond ByteDance. De maker van TikTok. Het TikTok-verbod waar we de uitzending mee begonnen. Ja, ik had verwacht, misschien stijgt het aandeel wel. Want goed nieuws voor Instagram, voor Meta, Facebook. Nou, niks van dat alles. 1,5% van het aandeel af.
Oké, nou jammer. Kijken we naar een ander aandeel. Boeing, dat presenteerde een, wat verwacht je ook, tegenwoordig nogal treurig rapport. Geplaagd door problemen met hun vliegtuigen de laatste maanden natuurlijk. Ja. Dat noteerde een netto verlies van $355 miljoen afgelopen kwartaal. Ja, die productieproblemen en veiligheidsonderzoeken die ze extra moeten doen, die zijn allemaal niet gratis.
Nee, ik kan me ook voorstellen dat klanten wat voorzichtiger worden om de vliegtuigen te kopen.
Inderdaad. Veel nieuwe toestellen liepen ook nog eens vertraging op, want die moesten extra gecontroleerd worden en dergelijke. En dus werd er minder geleverd aan klanten. Al waren de resultaten beter dan verwacht, of in ieder geval beter dan gevreesd, moeten we eigenlijk zeggen. Volgens de topman die op het punt van vertrekken staat, kwam dat door het snelle ingrijpen van het bedrijf. En nu lijkt de productie van die 737 MAX, het model waar de meeste problemen mee waren, te stabiliseren, zegt hij.
Okay.
Het aandeel, ja, dat doet overigens niet zo heel veel. Staat een dikke 1,5% in het rood. Maar ja, geldt wel. De beleggers die er al geen vertrouwen meer in hadden, die zijn ondertussen wel allemaal uitgestapt, denk ik.
BNR Beurs.
De omzet daalt voor het eerst in jaren. De marges verschrompelen, de winst halveert. Ja, een hele serie aan tegenvallers. Ik heb het over de cijfers van Tesla, want die zijn zwaar beroerd. En toch weet topman Elon Musk beleggers enthousiast te krijgen. En wel hiermee.
We've updated our future vehicle lineup to accelerate the launch of new models ahead of previously mentioned start of production in the second half of 2025. So we expect it to be more like the early 2025, if not late this year. These new vehicles, including more affordable models, will use aspects of the next generation platform as well as aspects of our current platforms, and will be able to be produced on the same manufacturing lines as our current vehicle lineup.
Tesla komt toch sneller met dat goedkopere model. Details zijn nog niet bekend, maar ja, Musk beloofde eerdere model van een instapprijs van zo'n $25,000. Nou, een paar weken geleden meldde persbureau Reuters dat plannen daarvoor waren geschrapt, maar ja, dat lijkt dus niet te kloppen met deze uitspraken van Musk, hè, de kennis van nu. Integendeel, Musk heeft de lancering nu juist dus naar voren getrokken, en beleggers die reageren verheugd. Ja, slaan ook flink wat aandelen Tesla in, want het aandeel staat 9% hoger ruim. Hoe blij moeten we zijn met dat instapmodel, Justin? Want ja, ik zou zeggen, dan kunnen die marges nog verder omlaag.
Hij is in ieder geval weer lekker optimistisch, te optimistisch. Hij zei zelfs, wellicht wel eind dit jaar nog het nieuwe model. Nou, dat zie ik niet gebeuren.
Nee.
Nou, begin 2025 moeten we ook maar even afwachten of ze dat halen. Musk heeft al vaker wat beloftes gedaan. Maar dat heeft terzijde. Dat model is broodnodig. Als je kijkt naar de concurrentie die erbij gekomen is vanuit China. En daar zitten heel veel goedkope modellen tussen. En die overspoelen niet alleen de Chinese markt, maar ook steeds meer de Europese markt. Je moet toch wat gaan doen met de prijzen. Wil je concurreren met dit soort modellen?
Ja, maar dat was Musk aan doen. En dan gaat het weer ten koste van de marges. Wat is het, de laagste marges? Of die marges zijn in 2 jaar tijd gehalveerd?
Ja. Daar zit ook precies het probleem. Hè. Kijk, die instapmodellen van een aantal van die Chinese auto's, dat is zo, die kan je over 25.000, 30.000 euro kopen. En ja, Tesla is toch wel een wat luxere segment auto. En die prijzen die starten toch bij 40.000, 50.000 euro. Is nog meer geweest. Daar heeft hij de prijzen van lopen verlagen. Maar ja, dat is dus inderdaad de kosten gaan van die marges. En een veel beter idee is inderdaad het lanceren van een goedkoper model met misschien goedkopere materialen. En die dan proberen te verkopen tegen een lagere kostprijs.
Is dat niet wat optimistisch dat je daar dan ook hogere marges op kan vangen, omdat je hier en daar wat bespaart?
Ik denk wel dat ze daartoe in staat zijn. Als je kijkt naar het productieproces van de afgelopen jaren bij Tesla, is altijd heel erg gericht geweest op het verlagen van kosten. Ook eigenlijk het afgelopen kwartaal hebben ze weer de kosten per geproduceerde auto omlaag weten te brengen. Dus ja, daar zijn ze altijd mee bezig.
Tesla lanceert binnenkort ook zijn robotaxi, die zelfrijdende taxi. En om die auto's dan weer zelfstandig te laten rijden, is er een berg aan data nodig. En daar gaat die Tesla van $25,000 voor de massa voor zorgen. Wat vind je van dat verhaal? Is dat een sterk idee of wordt dat helemaal niks?
Kijk, dat is een beetje het probleem. Hè. Dus voor big data, hij heeft heel veel data nodig om dat full self-driving, dat autonoom rijden, een succes te maken. En hebben ze de afgelopen jaar al heel veel data verzameld. Ja. Maar de gebruikers daarvan, ja, die moesten wel een behoorlijke smak geld neerleggen om dat FSD aan te schaffen. Hij heeft eigenlijk al een aantal jaren beloofd, we gaan binnenkort echt autonoom rijden. Maar de overheden blijven het steeds afkeuren. Je moet echt je handen aan het stuur houden bij dit project. En er is dus meer data nodig. En hij heeft dus ook de prijzen van dat full self-driving vorige week opnieuw verlaagd. Je kan het nu al vanaf $99 per maand aanschaffen. En ik denk dat uiteindelijk het doel is om misschien wel die FSD dan ook gratis te gaan weggeven bij bepaalde modellen. En er liggen nu ook plannen om dat FSD te verkopen, in licentie te geven aan andere automerken.
Maar Maxime, eigenlijk zegt hij dus, het ene succes is afhankelijk van het andere. Want eigenlijk kan die robotaxi dus alleen een succes zijn wanneer die veel van die goedkope auto's verkoopt. Doet hij dat niet, dan kan het andere ook niet bestaan.
En de Cruise heeft het ook al bewezen dat het gewoon tot nu toe echt onmogelijk is geweest om zelf die auto's te maken.
Ja, en er is heel veel concurrentie op dat vlak. Ze zijn echt niet de enige die natuurlijk bezig zijn met autonome voertuigen. Google is daar ook al jaren mee bezig. Het is nu echt een race tegen de klok. Wie weet het als eerste echt de wetgever daarvan te overtuigen dat het veilig is.
Overtuigen, dat doet Musk wel. Dat deed hij gisteren ook. Hij probeerde namelijk ook aandeelhouders te overtuigen dat Tesla geen autobedrijf is, maar toch meer een techbedrijf, AI-bedrijf. Hoe kijk jij naar Tesla?
Ja, dat is inderdaad wat hij al een paar jaar roept. En dat wilde hij ook heel graag. En dat is ook echt wel in gang gezet, dat proces. Want een groot deel van de omzet is niet afkomstig van voertuigen, maar bijvoorbeeld de verkoop van dat full self-driving programma. Ze doen ook nog best wel veel met energieopslag. Tesla biedt zonnepanelen aan, bijvoorbeeld. Nou, er liggen nog heel wat producten in de pijplijn. Denk ook bijvoorbeeld aan die robot waar ze mee bezig zijn. Uiteindelijk is ook het doel om verzekeringen te gaan verkopen bij die auto's. Dus het bedrijf wil zich echt meer profileren als softwarebedrijf of techbedrijf. Dus ja, daar ben ik het wel mee eens.
En wat als Musk nou die glanzende beloftes over die goedkope Tesla's en die zelfrijdende auto's niet waar weet te maken? Wat is dan de toekomst van Tesla?
Nou ja, de toekomst van Tesla die zie ik als bedrijf positief in. Maar voor als aandeel, ja, dan kan de toekomst van het aandeel kan dan wel inderdaad onder vuur komen te liggen. Want nog steeds is het aandeel erg stevig geprijsd. Volgens mij betaal je nog steeds zo'n,
40
keer de verwachte winst voor dit jaar. Als de marges verder wegzakken en de omzet echt verder stagneert, ja, dan is het aandeel veel te fors geprijsd.
Ja, wat is dan een goede prijs? Nog heel kort even.
Ja, dan moet er echt nog wel, kan de koers zomaar weer terugzakken naar de lows van vorig jaar rond de $100.
We gaan naar de iets nabijere toekomst kijken morgen. En bereid je maar goed voor, want het wordt een hele drukke dag. Het begint allemaal hier in Nederland met de kwartaalcijfers van Besi. Het aandeel van de chipmachinemaker moest flink inleveren een maand geleden. Waarschijnlijk willen chipmakers een standaardmaat voor hun chips afspreken, waardoor technologie van Besi voorlopig niet nodig is. En sinds die geruchten ging er ruim een vijfde van het aandeel af. Daar blijft het niet bij. Ook Adyen presenteert de resultaten en verder is er ook nog Unilever. Bij die laatste kijken beleggers vooral uit naar de plannen om de ijsjestak af te splitsen. Wie weet maakt Unilever daar wel wat meer over bekend. En in de VS zitten ze ook niet stil. 'S Avonds komen er cijfers van Alphabet, moederbedrijf van Google, en van Microsoft. De twee troeven elkaar af op het gebied van AI. En deze resultaten zullen laten zien wie er in die race op kop ligt.
Dit was de BNR-beurs van woensdag 24 april. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Justin Blekenmolen van Online Broker Links. Dankjewel dat je er was, Justin.
En wij zijn er morgen weer. Hopelijk jij ook. Geniet van je avond en tot dan.
Tot morgen.
BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.